I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
Italy, you in your over. Change him around. I never
listen to what Mr. Shelby has to say.
We zijn er weer, Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Nog steeds bij mij en waarvoor dank formatontwikkelaar Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen. Hij is de man achter programma's als That's the Question, tv-makelaar, Singletown. En hij zat in het team dat Big Brother ontwikkelde. Mijn naam is Jelle Maasbach en bij ons de man die zowel voor de camera staat als achter de microfoon. Hij is slim en goed in spelletjes, want hij won eerder de slimste mens en Wie is de Mol. En wat me opviel, Kirsten-Jan, ik krijg normaal hier nooit koffie of thee, jij ook niet. Hij heeft 3 keer van 3 verschillende vrouwen heeft hij thee gekregen.
Ze hebben op mijn rug gemasseerd, hoor, toen ik binnenkwam. Ja.
Ja, ik ook niet. Ik loop er al 2 jaar rond, maar ze kennen me niet eens.
Gehad.
Ja. Je hoort het aan zijn stem. Art Rooijakkers. Hij presenteert nu bij RTL BNB Vol Liefde, DNA Singers en bij BNN Nieuwsradio het programma The Big Five. Weer helemaal stralend naar een klote periode. Ik moet er wel eerlijk bij vertellen, we zien elkaar af en toe op de redactie van BNR. Dus ja. Ik heb hiervoor er wel kort over gesproken. Maar is dat ook iets wat mensen de hele tijd aan je vragen van, hey, hoe is het nu weer met je stem? Of?
Nou, als presentator denk je dat je het middelpunt van de wereld bent. Dus dan, ik ben mijn eigen verhaal over die stem wel eens beu. Maar het valt me op hoe weinig mensen er eigenlijk van weten. Dus het is ook een soort les in nederigheid in een heleboel opzichten geweest. Ik was er een jaar tussenuit. Heel veel mensen hadden dat helemaal niet door. Dus je wordt ook helemaal niet gemist. Je kan ook makkelijk vervangen worden. Ik bedoel, we krijgen het waarschijnlijk over B&B Vol Liefde. Het programma waar ik seizoen 1 van presenteerde. Seizoen 2 niet door die stemproblemen. Scoorde net zo goed. Volgens mij zelfs beter. Dus nou, daar kun je ook van denken als presentator. Ik ben dus helemaal niet nodig. En ook hiervoor geldt. Ik denk dan, ja, ik ben het verhaal wel beu. Maar heel veel mensen weten helemaal niet van, joh.
Nee, van die zwelling op je stem. Waardoor je er, voor de mensen die het dus niet weten.
Nee, precies. Ja, ik had een stembandprobleem. Ik had een soort vergroeiing boven mijn stembanden. Die vrij hardnekkig was. Waardoor ik heel lang moest zwijgen. En eigenlijk een jaar niet kon werken.
Maar jij zegt vervangbaar, maar dan kwam je terug op RTL, grote zangwedstrijd. Dan heb je gelijk 1 miljoen kijkers. Dat is dan toch stiekem wel even een lekkere comeback, of niet?
Ja, dat was een hele lekkere comeback.
Stel te glunderen.
Ja, nee, dat, en ook onverwacht. Want ik meldde me bij RTL met de boodschap, ik mag weer praten. En toen zeiden ze, nou, dat is mooi. Dan hebben we een programma dat gaat over geluid en over stemmen en over zingen. Dus dat vinden we dan in dit geval echt iets voor jou. Daar was ik in eerste instantie wel verbaasd over. Want het is een format waar ik tot nu toe. Het is een genre waar ik nog niet actief in was geweest. Maar ze zagen het helemaal voor zich. En ik dacht, nou, dan gaan we kijken. En toen stond ik daar in de studio. En ik weet nog, de eerste opname stond ik in de coulissen. Er zit ook een klassieke schuifdeur. Ik kom tussen de schuifdeuren op. En met, volgens mij in mijn herinnering ook rook. Maar misschien maak ik er nu te veel advies van. In ieder geval een live band en publiek dat aan het joelen en juichen en applaudisseren is.
Ja, dat zit wel in.
En ik dacht, wat een wonderlijke wereld. Ik heb maandenlang in stilte geleefd. En nu sta ik hier in alle hectiek te kijken.
Ja, ik heb ze allemaal gezien. Elke aflevering. Het is een grote hit bij ons thuis. En het is echt zo'n showmaster ben je dan gelijk. Weet je, je staat en je stond helemaal te glunderen van oor tot oor.
Ja, terwijl het ook wel spannend was, hoor. En dat merkte ik ook wel. Ik merkte dat je merkt. Door de uitzendingen heen begin ik al verschil te zien aan mezelf. In het begin ben ik nog heel rustig, omdat ik het echt nog wel eng vind om te praten.
Ik hoorde het ook al in de allereerste of zo. Of misschien omdat ik er meer op lette.
Ja, wat meer schroom nog. En wat, daar zitten in één keer wel 800 mensen naar je te kijken. En de eerste aflevering kwam mijn logopediste, die me nogal begeleid heeft, zat ook vrij pontificaal in mijn beeld op de tribune. Dus ik dacht, ik moet wel goed doen.
Word je daar niet zenuwachtig van?
Ja, stond zenuwachtig. Ja.
Dat lijkt me best wel pittig.
Wat is daar nou? Je hebt een aantal programma's gepresenteerd. Dit is eigenlijk de eerste show-achtige, grote show, zou ik maar zeggen. Wat voor jou maakte dat heel spannend en maakte dat anders? Wat is nou anders daarvan?
Nou, ik had voor RTL 4 wel Holland-België gedaan. Een soort variant, zeg maar op, ik hou van Holland, maar dan met de Belgen samen. En dat was natuurlijk ook met joelende tribunes en vakken en noem maar op en zo. En met een panel BN'ers, dat is dit ook. Maar wat dit anders maakt, is dat dit gaat echt om de sfeer. En gaat om het gevoel, dit programma. Je wilt thuis meeraden voor mensen die het programma niet kennen. Er treden onbekende familieleden op. En je moet raden van wie zij een familielid zijn, van welke artiest. Maar het gaat echt om sfeer en om hoe het voelt en hoe het overkomt. Meer dan om de inhoud. En de meeste programma's die ik maak, er zit een soort, kan ik altijd terugvallen op een soort inhoudelijke basis. Ik denk dat daar het verschil zat.
Ja, vond je dat lastig?
Ja, vond ik in eerste instantie wel lastig. En uiteindelijk is het programma denk ik ook wel iets anders dan de andere muziekraadprogramma's op RTL. Bijvoorbeeld de Maas Singer. Dat is natuurlijk de Ruben Nicolai ongeëvenaard. Dus een soort dompteur of een soort kermis die je daar ziet. Ja, dat ben ik ook niet als persoon. En dit gaat voor mijn gevoel om nieuwsgierigheid. Dat moest ik voor mezelf bedenken. Van het gaat om nieuwsgierigheid. Je wil weten wie het zijn. En ik wil ook weten wat het verhaal is van de mensen die daar staan. Dus daar ben ik dan naar, in die hele korte gesprekjes die ik mag hebben, ben ik dan naar op zoek.
Ja, dat begint met met het schot voor de boeg.
Ja.
En daarna het raden zelf. Ja. Was je niet bang van, er zijn al zoveel raadprogramma's bij RTL. Ja, zul je zien dat ik dat programma ga doen wat niet scoort?
Maar ik had een jaar niks gedaan. Het is niet dat ik kon zeggen, deze sla ik even over.
Ja, dus,
is het spannend.
Kwamen zij naar jou toe van, Art, we hebben dit format.
Ja,
dit.
Ja en in die zin, er was nog niet echt een format. Er was het was in Korea in een van de makers van de Masked Singer werd gezegd. En er was een eenmalige uitzending geweest. En die had het beter gedaan dan de Masked Singer. Kortom, dit wordt een gegarandeerde hit. Maar als je dat programma bekeek, ik weet niet of jullie die originele versie van de Masked Singer wel eens hebben gezien. Of,
ja.
Dat is vrij hysterisch allemaal.
Ja, best wel. Ja.
Dit toepte er nog eens overheen, kun je wel zeggen. Dus daar zijn de mensen bij de producent Fremantle en ook van de creatieve afdeling van RTL druk mee geweest om het, ja, om er echt een format van te maken. Om dus, maar die aanpassingen gingen tot de laatste of de eerste opnamedag door. Dus dat je het familielid in silhouet ziet. Dat is op het laatste moment eigenlijk alsnog toegevoegd. Dus waar was ik eigenlijk? Ik zit weer zo lang te lullen. Dan krijg je dan, als je mag praten, dan blijf je.
Hoe ze dan bij jou, uitkwamen?
Oh ja, ze vroegen zeiden van, dit is het format en ga je erover praten? Ja, en ik dacht, omdat het met live muziek was, ik ben een enorme muziekgek, dacht ik, ik vind het tof om te kijken hoe dat werkt en hoe dat gaat in zo'n studio en hoe dat werkt met die familieleden. En ik zag ook wel voor me dat het een soort, de trots die ik voel als mijn dochters iets knaps doen. Ik heb ze laatst op schoolplein moesten een optreden doen. Dan zit ik al te gloeien van trots. Laat staan dat je je dochter hebt die dan in zo'n enorme studio staat op te treden.
Want ik kan me nog herinneren, er was een meisje van 15. En dan merkte je wel de vader in jou die dan naar boven kwam. Die haar even bij haar schouder pakte. Want die was heel zenuwachtig.
Die was zo zenuwachtig.
Ze zat helemaal te trillen op de benen.
Ja, die was echt bloednerveus. Ja, bij de repetities ook. Dat kwam omdat de kleindochter van Tineke Schouten.
Ja.
Thuis speelde ze achter een piano. Kan echt mooi zingen. Maar nu stond ze in één keer in zo'n enorme studio. Dus het was spannend of ze dat ging durven of niet.
Ja. Wat ik wel een gimmick vond, of misschien is dat bewust voor gekozen, dat de hints best wel makkelijk zijn.
Ja, daar is heel lang over.
Dat zelfs ik het raad de hele tijd. Zeg
ja,
maar.
En er zijn er zelfs uitgehaald. Je kreeg in de studio soms meer hints dan we in de uitzending laten zien. Dat was echt een zoektocht van hoe makkelijk of moeilijk moet het zijn? Ik denk persoonlijk dat als er een nieuw seizoen komt, dat het dan wel
iets moeilijker gaat
wel
worden.
Moeilijker mag zijn. En ook dat silhouet. We hadden volgens mij vorige week, de week ervoor kwam, ik dacht, of verklap ik niet? Nee, Eva Simons hebben. Ja, die hebben we wel gehad.
Die hebben we gehad, zeker.
Ja, die was te zien. Nou ja, die hoef je maar één keer beeld te zien. Dan weet je wel wie het is.
Want het was daarna toch van wie zou het zijn? En toen zag je het silhouet en toen wist je gelijk, zij is het. En in die, en want ik ben dus groot fan. En ik vind het echt leuk dat jij dit programma doet. Dat je af en toe al in de coming up ziet van, dat is degene die als tweede gaat. Of dat is degene die als derde.
Je hebt het al door, bedoel je thuis.
Ja, dat het zo gemonteerd is qua coming up. Dat het jammer is dat je al hints doorgeeft wie van de drie dan doorgaat.
Ja.
Dat was ook de kritiek.
Ja, er valt echt nog wel te leren. Het is echt een eerste seizoen. Dus een heleboel dingen vallen de goede kant op. Maar er zijn ook wel, ik vind dat er wel leerdingen in, leermomenten in zitten. Want alleen al ook bijvoorbeeld, daar had jij het al over, het decor. Jij vond het heel lelijk volgens mij.
Ja.
Ik sprak je bij BNR achter het scherm en zei, wat een lelijk decor. Ik moet het meteen erbij zeggen, het is dus een soort gerecycled decor van de Masked Singer.
Vind ik wel grappig, weet je.
Ja, dus het is een beetje, het is hetzelfde studio, een beetje aangepast. Dus nadat de Masked Singer klaar was, is alle confetti opgeruimd en zijn wij erin gekomen. En is het een beetje aangepast. En het is heel moeilijk als het programma DNA in de titel heeft om het niet een medisch programma te laten lijken. Ook in decor.
Ja, want je zag dat ronddraaiende DNA-stukje zag je voorbij komen. Wat me dan wel weer leuk lijkt, volgens mij is het heel moeilijk voor zijn eerste seizoen om mensen te vinden. Er zaten wel echt pareltjes tussen. Bijvoorbeeld dat neefje van Monique Smit, die volgens mij salesgast was en fucking goed zong. En die dan heel droog daar staat. Dat je dat soort pareltjes uit de familie vindt.
Ja. En nu word ik dus gebeld door bekende zangers of zangeressen. Ja? Hey, ik heb het programma gezien, hartstikke leuk. En ik heb een neef, die kan echt hartstikke goed zingen. Dus mocht er een nieuw seizoen komen, zo werkt dat dan toch. Ja.
En komt dat nieuwe seizoen er?
Ik weet het niet. Volgens mij is wel het idee dat er nu gekeken wordt of er mensen gevonden kunnen worden die mee willen doen. Daar hangt het natuurlijk voor een groot deel van af. En het doet het hartstikke goed. Maar voor de officiële go moet nog gegeven worden. Maar ik zit er wel een beetje op te hopen.
Ja. Heb je nou zin bij RTL?
Ga ik nu nee zeggen.
Het zou wel nieuw zijn. Ik hoop het slecht in de camera.
Vraag,
ja, ik zit er geen zak aan. Nou ja, nu weer wel. Ik vorig jaar niet, maar dat was omdat ik thuis zat.
En,
wat is er anders om bij een commerciële omroep te werken en bij de...
Ja, dat was een betere geweest.
Bij de NPO.
Heel veel. Echt heel veel.
Noem eens wat.
De mensen van RTL zeiden tegen mij, je moet bij RTL landen als je overkomt. Ik heb ooit in een heel ver verleden bij Net5 gewerkt. En toen ben ik naar de publieke toe gegaan en nu dus weer terug naar de commerciële. Dus ik dacht, ik heb wel de ervaring van bij een commerciële omroep werken. Maar Net5 is wel een beetje, als je dat vergelijkt, hoe leuk en leuke programma's wij toen ook hadden. Maar dat is qua budget en zo een beetje Heracles. En dan is RTL 4 is dan wel Ajax.
Maar RTL 4 heeft natuurlijk een enorme bak presentatoren.
Ja.
Dus daar wordt, ik neem aan, ook gevochten om wie mag wat presenteren. Al kunnen jullie daar zelf niet zo heel veel aan doen.
Ja, dat vechten valt dus wel mee. Want er wordt ergens besloten.
Het wordt besloten, ja. Maar heb je dan niet het gevoel van, ik zit in zo'n grote bak met allemaal hele grote vissen. En nu mag jij een mooi programma doen. Vol Liefde is natuurlijk een waanzinnige hit. Dus daar kom je ook mee terug. Staan er nog andere dingen op het programma waarvan jij weet, daar maak ik een goede kans? Heb je er tijd voor? Is ook de vraag natuurlijk. Maar
programma, ik bedoel, of er nog meer programma's komen die ik ga doen.
Ja.
Dat is wel de bedoeling. Maar ik ben nu bijvoorbeeld bezig met Rooijakkers over de vloer.
Dat was er ook nog natuurlijk.
Ja, dat was er ook nog. Het lag wel een jaar stil. Het lag één keer, maar ook over vervangbaarheid. Ik heb één keer had ik corona bij Rooijakkers over de vloer. En toen stond er opname gepland. En we waren heel dicht tegen de uitzenddata aan het opnemen. Ja. Omdat we actueel willen zijn. En toen werd gezegd, we kunnen niet wachten. We kunnen niet schuiven. En toen heeft Ewout Genemans een aflevering overgenomen. Dan is het wel zo dat je als presentator, het is misschien heel acollegiaal, maar als dat dan de best bekeken aflevering van het seizoen wordt, is toch kloten.
Was dat het?
Nee, dat was gelukkig dus niet zo. zo werkt het. Dus in zoverre is het vechten om formats of... Maar je moet dat heb ik wel geleerd, niet de illusie maken dat je onvervangbaar bent.
Wij noemen dat een Matthijsje.
Het inmiddels, hè?
Nee, dat verzin ik hier bij deze.
Ja, zelfs hij is vervangbaar.
Shout-out naar Matthijs, want ik vind het lullig dat het allemaal zo gelopen is. Maar natuurlijk, ik heb met hem gewerkt. Maar je ziet ook dat hele grote presentatoren natuurlijk gewoon eigenlijk ook vervangbaar zijn. Ja. Iedereen is in die zin vervangbaar.
Ja.
Dat is eigenlijk, je moest landen bij RTL.
Ja.
En hoe lang heeft dat geduurd?
Nou, dat heeft wel een poosje geduurd volgens mij. Ik kwam... Twan Huis was mij voorgegaan. Daar kwam ik een beetje achteraan. In het eerste jaar
ging... Dat was geen succes. Twan Huis is een drama natuurlijk. Ja.
Terwijl mijn eerste jaar ging echt wel goed bij RTL. Ik had een reportageprogramma. Iedereen had het erover. Over nieuws waar we op terugblikten. Rooijakkers over de vloer begon meteen. Praat Nederlands met me. Een quiz over taal deed het goed. Dus dat was allemaal een lekker begin. En toen ging Twan inmiddels weg. En toen was ik gevraagd om de zomervariant. De opvul zeg maar van de zomer te doen. Zomer met Art. Nou, dat was geen succes. Dus het gaat ook een beetje in pieken en dalen. Ik denk dat daarna, het jaar daarna, ik op een gegeven moment wel het gevoel had van ik begin het nu te snappen. Maar ik snapte soms niet helemaal... Ik had op een gegeven moment bij Avro Tros wel door waarom een programma wel of niet door kon gaan. Of waarom mensen daar enthousiast over werden. Of dat het in stoffige la verdween. En bij RTL vond ik dat nog moeilijker. En ik heb het idee dat ik dat nu een beetje begin door te krijgen.
Het lijkt me ook gewoon wel heel erg pittig. Je bent natuurlijk beroemd, je bent geliefd. Maar dat je dan een jaar eruit kan liggen of dat je door corona vervangen moet worden. En dat je dan altijd bezig bent met, ik hoop niet dat diegene beter scoort. Het lijkt me ook best wel pittig. Echt een psychologisch dingetje is het presenteren natuurlijk.
Ja, dat wel. En aan de andere kant had ik ook niet de illusie dat de wereld stopt met de
rij. Nee, je kan heel goed relativeren natuurlijk.
Maar dat is door dat jaar niet nog, dat is nog wel duidelijker geworden inderdaad. Ja, en ik vind vooral dat klinkt zo, zeggen alle presentatoren, maar ik vind dat ik echt leuk werk heb. Maar het is niet het idee dat, ik heb niet het idee dat niet ik DNA Singers presenteer, maar Marieke Elsinga, dat het dan een minder goed programma wordt of zo. Ja.
En je hebt die combinatie van radio en tv. Ja. Dat is ook wel leuk. Waarom heb je daarvoor gekozen?
Nou, ik had ook over landen bij RTL. Ik werkte bij Avrotros, deed ik ook radio. Dus NPO Radio 1 presenteerde ik bij 1 Vandaag. En ik miste wel toen naar RTL toe kwam dat radio... wat jullie hier ook doen met zo'n podcast, gewoon achter een microfoon zitten. En ook het inhoudelijke, dat kon ik wat minder goed kwijt dat wat ik bij RTL aan het doen was in die programma's. Dus bij BNR, dat is echt een hard journalistiek programma dat ik daar presenteerde. Dus we hebben 1 thema en dan 5 interviews van 1 uur. Het is een voorrecht om dat te mogen doen, om het allemaal van die deskundigen.
Ja, wat heel veel mensen misschien niet van je weten, is dat jij bent begonnen achter de schermen.
Ja.
In de redacties. En wanneer heb jij die overstap gemaakt? Wat was de reden daarvan eigenlijk, dat je voor de camera's ging?
Ik werkte achter de schermen als verslaggever en als eindredacteur. En zo had ik ook voor Expeditie Robinson gewerkt. Toen nog met Ernst Paul Hasselbach als presentator. Ja. En... zij gingen toen een programma maken, Peking Express, waarbij je liftend van A naar B ging. En dat vond het zo'n... Hij zei, we gaan de zwarte gaten van de wereld in kaart brengen. Ik vond het zo'n fantastisch format en zo'n mooi idee. Ik moest mee. Maar dat kon toen niet, want ik moest Expeditie Robinson monteren. En toen zei ik, nou, volgend seizoen, als het een hit wordt, moet ik erbij zijn. Al moet ik je handdoek wassen, ik moet erbij zijn. En toen belde Ernst Paul een paar maanden daarna dat hij dat programma, wat hij ook presenteerde, niet wilde doen. Want had net een kind gekregen. En of dat niks voor mij was. Zo is het eigenlijk gegaan. En toen dacht ik in eerste instantie nog nee. Want ja, waarom zou ik dat doen? En toen zei Ernst Paul, als je nu nee zegt, word je waarschijnlijk nooit meer gevraagd. En als je ja zegt, het ergste wat je kan gebeuren is dat je afgaat. Vergeten mensen ook wel weer. Dus probeer het gewoon. Dus ik weet nog dat ik kan me die tekst ook nog letterlijk herinneren. Dus we gingen in mijn eerste seizoen van Peking naar Bombay liften. En de Vlaamse presentatrice was Roos van Akker. Daar had Ernst Paul ook mee gepresenteerd. Die had volgens mij ook niet helemaal doorgekregen dat Ernst Paul het niet presenteerde.
Zag hij, ziet hij er al eens uit? Ja.
De kledingsponsor ook niet. Dus ik had de kleding was nog voor Ernst Paul. Hij was een hele grote, donkere man van 1,20 meter. En je kan veel over mij zeggen, maar dat ben ik niet. Ik ben een kleiner manneke. En Ernst Paul ging die eerste dagen nog mee om mij te coachen. Want ik had natuurlijk echt geen idee wat ik moest doen. Dus met hem heb ik toen de hele nacht de openingstekst zitten oefenen. Ik sta hier boven op de drumtoren in Hartje Peking. Vorig jaar eindigde hier een krankzinnige race. En ook dit jaar staan 8 duo's klaar voor het avontuur van hun leven. Nou zo. En die moest ik helemaal in zijn intonatie stond ik die te doen. Dus als je die opname terugziet, zie je daar dus mij. Wat is het? 25, 20 jaar jonger. In veel te grote kleding. De tekst van Ernst Paul te doen in zijn kleding. Met totale doodsangst in mijn ogen. Dus dat was het begin. Ja.
En ze is toch goed gekomen?
Ja, ik weet niet hoe dat is. Nou, ik denk dat het kwam voor dat programma gingen we dus 6 weken op reis. En Ernst Paul was toen een week mee, toen ging hij weg. Want hij ging uiteindelijk met Remco van Westerlo naar Talpa 10, de zender. Dus ze lieten ons ook maar een beetje ons gang gaan. Dus ik zat daar met een half Vlaamse crew die ook geen idee hadden wat ze met me aan moesten. En Roos die ook dacht, ja, nou, dan zal ik hem een beetje in de hand nemen. En zo heb ik 5, 6 weken lang kunnen oefenen. En als presentator kwam weer dat programma ook weer niet zo heel veel in beeld. Dus... En zo heel veel fout kon je ook weer niet doen.
En bij BNR kan je dus echt met de inhoud bemoeien. Dat je echt, het zijn echt boeiende gesprekken die je daar voert. Hoe zit het bij tv maken? Kan je dan bijvoorbeeld ook met creatieve bemoeien? Je bent, vertelde je net, bij DNA Singers erbij gevraagd. Heb je dan nog zeggenschap van, nou, ik zou bijvoorbeeld dat silhouet, ik zou daarvoor kiezen? Of...
Ja, nou, of ik zeggenschap, niemand moet naar mij luisteren of zo.
Nee, maar mag je mee bedenken?
Ja, dat wel. Ik denk graag mee. En er zit bij RTL, zoals het nu werkt, ik weet niet of dat vroeger ook zo was, maar nu bij de creatieve afdeling, denkt over heel veel nieuwe vormen, wordt er tegen aangeplakt. Dus Ralf de Beurs zit daar nu. En dat denk ik graag dan, als het over mijn programma's gaat, denk ik mee. We komen nu terug met Royakkers over de vloer. Wordt er ook nagedacht van, hoe kunnen we zorgen dat het programma weer een soort nieuw elan of een nieuwe boost krijgt. Dat vind ik wel mooie meetings.
Mag je daar al wat over zeggen?
Nou, we hadden vorig seizoen zaten we heel strak tegen de deadline aan. En op het laatste moment werden er wat afleveringen bijbesteld. Waardoor onze gastenlijst niet de beste was van alle seizoenen die we gehad hebben. Dus daar, uiteindelijk is casting heel belangrijk. Dus daar zijn we heel hard mee bezig geweest dit seizoen. En we willen de gasten... Er zijn best wel veel programma's van BNN'ers worden geïnterviewd.
Ja, daarom. Ja.
Dus we zijn wel bezig met een soort verrassingen organiseren voor onze gasten bijvoorbeeld. Om meer te zijn dan, oh, ik kom over de vloer en wat een leuk huis. En hoe gaat het eigenlijk met je carrière?
En jij zegt het al, er zijn heel veel programma's. Dus hoe kan je dan toch nog een invalshoekje verzinnen waardoor je net iets anders bent dan al die andere honderden interviewprogramma's. Waarin
duizenden
BN'ers...
volgens mij inmiddels. Honderdduizenden ja. interviewprogramma's. Nou, ik denk uiteindelijk het verschil bij ons is dat we bij iemand thuiskomen en het is één op één. Dus bij al die anderen, ik vind Boerderij van Dorst fantastisch. Maar daar zijn ze met z'n tweeën en worden ze uit hun dagelijks leven gehaald. Waardoor je mensen nou ja, op een andere manier leert kennen. Dat is natuurlijk bij Isola Diebo ook. En bij André van Duin zitten ze op die achterbank. Dat ziet er trouwens geweldig uit, die auto. Hè? Maar bij ons is denk ik het unieke blijft dat je kan achter de voordeur kijken.
En is het moeilijk soms met BN'ers?
Ja,
dat ze
jongens,
in hun eigen huis,
wacht,
die willen allemaal niet in hun eigen huis.
Nee,
dat ze
jongens,
uit
eindeloos gedoe. Ja.
Maar dat is wel een voorwaarde. Je gaat niet ergens bij hun kantoor of...
Nee, dat is ook... En volgens mij, dit
daar vallen...
ooit... Peter van der Vorst deed het ooit zelf, Van der Vorst ziet sterren. En toen gingen ze nog wel naar het buitenland. En dat is ook nadrukkelijk de wens van RTL dat we dat niet doen. Want uit alle onderzoeken bleek dat dat minder goed bekeken wordt. Mensen willen binnenkijken.
Ja, dat snap ik. Maar ik snap ook dat daardoor BN'ers afvallen.
Ach man.
Is het dan extra druk dat je een soort van het idee van de tv-directeur... dat je dat dan... Moet maken.
Ja, dat had ik dat eerste seizoen wel.
Dat lijkt me
dan
best wel gek.
Ja, had ik wel. Ik dacht, van, ja, nu zit hij dus thuis dan naar te kijken en zo.
En die zegt, die gaat me zo appen van, hey Art.
Ja, en dan kun je nog 100 keer zeggen, ja, het is belangrijk dat je het op je eigen manier doet. Maar het is toch een beetje alsof je jouw format, jouw kind overdraagt.
Ja,
ik vond het wel spannend het eerste jaar. Inmiddels zitten we in seizoen 5 of 6.
Ik wou niet zeggen, dat loopt wel lang.
Dat is slijten.
Heb je geen contact meer met hem erover?
Ik spreek hem echt nooit. Hij is met alleen maar belangrijke priester. Nee, dat is niet waar. Nee, we hebben van de week nog met priestertoren bij elkaar gekomen. Want we hebben de RTL Awareness training gehad.
Oh ja, ja.
Oh ja, dan moet je goed opletten wat je doet.
Wil je veilig zijn op de werkvloer?
Hoe je mensen uitscheldt?
Ja, nou, ja, precies. En dat je niemand mag pesten en zo. Ja.
Die training heeft mijn vriend ook gehad. Die werkt bij RTL Nieuws. Ik heb bij RTL Nieuws gewerkt. Hè? Dus die heb ik net ontweken, die training. Maar ik heb dat thuis gehoord, ja.
Hoe vond hij de training?
Hij deed wel echt actief mee, ja.
Dus al die bedrijven zijn dat nu aan het doen.
Ja.
Nou, hoe ga je bijvoorbeeld om met iemand die vrouwen geen hand wil geven? En dan moet je in de ene hoek gaan staan van... nou, die zou ik erop aanspreken. En in de andere hoek gaan staan als... nee, dat zou ik accepteren. Nou, dat soort dilemma's.
Of is het nog van deze tijd om mensen een bijnaam te geven?
Ja, nou, dat voorbeeld.
Maar niet waarschijnlijk.
Nou, dat was dus de vraag of dat dan kan of niet. En ik zat in een clubje met Eva Jinek. Die zei, je hebt bij mij pas echt een probleem als ik je bij je naam ga noemen. Ja, dat is misschien ook wel weer waar. Ja. Zo aan het einde van de zin.
Je noemt even Jinek nu. Hoe is contact met de andere sterren? Komen jullie elkaar nog tegen? Of is
we
dat
zitten in een appgroepje. We hebben wekelijkse borrel.
De Wie is de Mol app. Maar
nee,
dan
dat was ook wel bij de RTL Awareness training.
Ja.
Ik zat er met een aantal andere RTL gezichten. Dus inderdaad even Jinek en Tel Bekkan. We komen elkaar nooit tegen. Dus dat is best wel raar natuurlijk. We zijn aan de ene kant het uithangbord en de etalage van de zender. Of van de zendergroep. En we gaan dan 1 keer per jaar gaan wel bowlen. En weet je wel, er is wel een appgroepje waar Peters van der Vorst soms berichten in zet. Maar het is verder niet dat we een soort... we gaan niet samen op vakantie of zo.
Maar jij lijkt me ook geen type die alleen maar BN'er vrienden heeft.
Nee.
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 Dat dacht ik al, ja.
Nee.
Nee. Geen zin in. Hey, en staan er nog... we hebben het al gehad over programma's die mogelijk op stapel staan. Zijn er ook nog formats waar je graag aan mee zou willen werken of mee over zou willen nadenken?
Nou, ik vind het nog steeds jammer. We hadden Praat Nederlands met me. Dat programma hadden we. Dus seizoen 1 was echt een succes. Stond toen op zaterdagavond. Ik dacht 9:30. Kijk, ik zie de mogelijkheden.
Ja.
En dat scoorde toen in absolute cijfers echt 1,5 miljoen. En in de doelgroep scoorde dat ook heel goed. En toen het tweede seizoen, toen begonnen van alles te schuiven. Ook vanwege corona. En toen zijn we op een andere avond gezet. En op een ander tijdstip, op de donderdag. En toen scoorden we wat minder. En zoals dat dan gaat bij de commerciële, dan is het... weg.
Ja.
Maar dat is een eigen format van Fremantle en RTL. En ik deed dat met buitengewoon veel plezier. En wij zijn druk bezig om na te denken, kunnen we daar dan nieuwe rondes voor verzinnen? Of op een andere manier dat leven inblazen, zodat je een soort Praat Nederlands met 2.0 kunt maken.
Nou, en die ruimte is er, want de talkshow op zaterdagavond, die verdwijnt. Dan komt het tweede seizoen van Better Than Ever. Maar ja, dat is na een x-aantal afleveringen ook wel weer gestopt. Dus.
Nou, ik moet nu weg. Ik moet gaan pitchen, merken.
Dan gaan we, gaan we jou op de zaterdag nog terugzien.
Nou, ik vond dat wel echt een heel leuk en ook wel atypisch format om te doen. Want een taalquiz op RTL verwacht je het misschien niet heel snel. En dat deed het aanvankelijk heel erg goed. Ik heb heel veel, dat was met Jeroen Snel, dus van de slimste mens die ook in de jury zit.
Ja, super grappig.
Ja.
En Martijn Koning. Ik weet niet of dat nu nog zou werken op RTL 4.
Ja, of die nog terug mag komen.
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. En Georgina Verbaan.
Wordt die nou ook nog steeds gecanceld worden, Martijn Koning? Echt onzin, vind ik dat.
Ja, ik ook.
Ik weet het niet.
Maar ik snap...
Ik heb hem niet meer zo vaak gezien.
Nee, maar volgens mij heeft hij gewoon de deksel op zijn neus gekregen toen voor dat Eva Jinek dingetje.
Ja.
Maar inmiddels denk ik van, kom op jongens. Zo erg was het niet wat hij deed, volgens mij. Je hebt al best wel veel verschillende genres gepresenteerd. Is er iets wat je nog wel zou willen doen qua genre? Ander soort zijn er. We hadden een tijdje geleden Mark Pos hier, die al heel veel dingen heeft gemaakt. En die riep op een gegeven moment, ik zou wel eens een dramaserie willen maken. Heb jij, ik roep maar wat, acteer. Heb je ooit wel eens geacteerd?
Ja, ik heb, ja, maar daar word ik liever niet aan herinnerd.
Nee. Wat dan? Vaag zit hij vaag nog, denk ik. Hij komt ergens langs in de een of andere romcom of zo.
Ga snel door. ik zou heel graag... zou mijn carrière, voor zover ik kan spreken, carrière is ook zo'n raar woord, maar ik zou dat wat ik doe als geslaagd beschouwen, als ik ooit in mijn leven zoiets zou kunnen maken als The Defiant Ones. Ik weet niet of je dat kent. Het is een vierdelige documentaire serie op Netflix over twee muziekproducers.
Oh, natuurlijk. Ja, over Dr. Dre en
Jimmy Iovine.
Ja, oh, ja,
en het is zo fantastisch gemaakte serie. En zeg, dat soort muziekdocumentaires.
Ja, weer muziek dus. Ja,
ja, dat mis ik echt. Ook bij Nederlandse streamers en ook op zenders. Daar zou ik heel graag nog iets in willen doen.
Ja. Maar hoe zei je, wat zou dan jouw rol daarin zijn als soort presentator? Want Defined Ones was gewoon twee portretten eigenlijk. Ja, maar om het te maken,
om het te maken
zelfs.
Of eventueel als verteller. Ja, er zijn volgens mij genoeg naoorlogse verhalen te vertellen over Nederlandse muziek. En nu zijn muziekdocumentaires op Videoland, zoals ze gemaakt worden, zijn. Men neemt een artiest, die volgende jaar op weg naar iets. En dan heb je de documentaire. Mm-hmm. En dan van meestal jonge, veelbelovende artiesten. Maar volgens mij kun je ook wat meer thematische documentaires maken. Dus de, weet ik het, hoe kan het dat in Den Haag al? Waarom komt daar al een rock vandaan? Ik noem maar iets. Of...
Nou ja, ik vind dat er ooit een documentaire moet komen over Henny Vrienden bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Ja, wat mooie dingen die hij gemaakt heeft.
Of die jaren 90, al die Nederlandse Eurohouse die prachtig. Toen hier vandaan
kwam. Ja, ik ben echt gek van This is Pop op Netflix. En dus, je merkt gewoon dat er extreem veel geld tegenaan gesmeten is. Bijvoorbeeld, waarom komen al die grote hits uit Zweden?
Ja.
En het is echt heel lollig ook gemaakt, maar heel mooi gemonteerd. Zoiets kun je natuurlijk ook op verschillende aspecten van het Nederlandse
Dat zou ik heel graag doen.
Ja. En bij Videoland hebben we het vaak over gehad, zit natuurlijk ook geld. Dat... En als je een bekende naam als
Ik vind het best een leuk idee. Het is natuurlijk, ik bedoel, als je de juiste invalshoek hebt. En bij de Defined Ones, weet ik, is natuurlijk zitten alle grote namen. De allergrootste artiesten ter wereld komen daar gewoon langs. Ja, dus dat is
Bono zit erin en Bruce Springsteen. En,
niet normaal. Ja. Dus dat is waanzinnig. En Dre en zo, ze zijn natuurlijk ook de grootste. Dus, maar ik snap best dat daar, als je daar een goede inval zoekt, ze zijn vaak nogal kostbaar om te maken.
Ja.
Omdat het natuurlijk een heel veel redactie nodig heeft. Maar jij gaf al aan van, hey, je hebt veel redactiewerk gedaan voordat je ging. Denk je dat je op een gegeven moment, als jouw presentatiewerk wat minder gaat worden, dat je gewoon weer achter de schermen doorgaat? Of zeg je dan van, dan ben ik er eigenlijk ook misschien wel een beetje klaar mee, wil ik iets heel anders gaan doen?
Ik kan niet zoveel hoor.
Een B&B?
Dus ik weet niet wat ik dan zou moeten gaan doen.
Nou ja, misschien dat je alleen radio wil gaan maken.
Oh, zo bedoel je. Ja, bijvoorbeeld. Wel,
Of zeg je van ik zou best wel heel graag weer achter de schermen redactie of misschien wel regie. I don't know.
Ja, wat ik deed toen ik met die stem zat en het duidelijk was dat het langer ging duren, heb ik me gemeld bij RTL met de boodschap. Ja, ik kan niet praten, maar ik kan nog steeds wel werken. Dus toen ben ik als... dat heet dan commissioning editor voor Videoland aan de slag gegaan om programma's te begeleiden. Eigenlijk deed ik dat bij Net 5 ook. Dus daar werkte ik als presentator en begeleid ik ook programma's. Dus dan zat ik thuis programma's te viewen en van feedback te voorzien voor de producent. Dat vond ik ook een mooie manier om in ieder geval toen mijn bijdrage te leveren. Dus als antwoord op jouw vraag, er zijn zoveel dingen achter schermen te doen. Dat zie ik wel gebeuren.
Ja.
Ja.
Nou, maar grappig als je dan op zo'n manier nog bezig bent...
Zat ik dus de serie van Daniel Vlaam bijvoorbeeld, Ik weet je wachtwoord.
Ja. Die kwam niet gast geweest.
Die zat ik dan, was ik dan aan het begeleiden, aan het bekijken. Ja.
Wordt er nu, want jullie de cijfers van DNA-zingers waren heel goed en zakte iets in op een gegeven moment. Kwam er wat meer kritiek ook. Een dingetje met het bekendmaken en eerder online staan. Dat soort dingen. Wat,
volgens mij was kritiek inderdaad dat het op Videoland een week van tevoren staat. En dat je daar al dus het hele programma draait om raden.
Ja.
En dat het raadaspect daarmee weg is. Want ja, je kan op Videoland al zien wie het is. En in deze tijd van social media gaat het dan ook meteen rond. Dus dat is ook wel een lastig dilemma.
Mijn
tijd bij Wie is de Mol als presentator hebben we in het begin, toen ik daar begon, was 2012. Toen waren we nog veel schaamtelozer in onze verborgen aanwijzingen, in onze hints. En ik weet nog dat we bijvoorbeeld in Zuid-Afrika waren. Toen was Kees Tol de mol. En dan begonnen we in een grote swingende kerk in Soweto. En daar deed de priester had voor iedere kandidaat een woordje. En hij begon met een letter. En als je al die eerste letters achter elkaar plakte, dan zei hij Kees is de mol. Dat hadden mensen op een gegeven moment door. In aflevering 4, 5. Als iemand die dan frame voor frame zit terug te kijken. Dat online plaatst. En dan voep, gaat het als een lopend vuurtje. Dus die hints zijn in mijn tijd in ieder geval. Ik weet niet hoe ze het nu doen. Veel diffuser geworden. En volgens mij geldt het dus ook voor DNA Singers. Het is natuurlijk, ik snap heel goed dat Videoland het er al opzet. Want ja, je wil mensen ook waarvoor hun geld geven. Maar voor het lineair gedeelte is dat wel ingewikkeld.
Ja, nee, dat is het lastige.
Ik inderdaad. Zou niet weten wat de oplossing daarvan is om eerlijk te zijn. Nee.
Maar jij geeft ook aan, het format is eigenlijk nog heel erg bedacht vlak voor het eerste seizoen door jullie vooral. Ik neem aan dat voor het tweede seizoen jullie aan het kijken zijn, wat kunnen we weer aanpassen?
Ja, zeker.
Kan je daar al iets van het tipje van de sluier oplichten? Dat je zegt, we zijn daarnaar aan het kijken? Of?
Ja, volgens mij zit het dan vooral in het fine-tunen. En er is wel lang gesproken dit seizoen ook over, willen we 3 of 4 kandidaten per aflevering?
Dat er wat meer snelheid komt.
Ja, en het is nu 3, waardoor het echt een rustig programma is. En die gesprekken gaan wel. Van, wil je naar 4 kandidaten toe bijvoorbeeld? En de manier van hints geven is nu in een filmpje. Die waren inderdaad worden gezien als makkelijk. Ik denk dat het soms ook wel zo
Tieneke
is.
Tieneke Schouten was wel echt. Dat had
die kleindochter,
die
ja.
Was heel makkelijk. Ja.
Zo wordt er naar gekeken. Ja, er wordt wel nog aan de knoppen gedraaid.
Ja, fine-tuned. Ja.
Met 3 kandidaten wel. Ik vind het geen gehaast programma. Maar ook weer niet dat het heel erg wordt uitgerekt. Weet je, vroeger had je van die shows dacht je, ja, kom dan maar, vertel dan maar wie het is.
En dat is ook lang nagedacht, ook door de ontwikkelaar, of niet door de ontwikkelaars, hier in Nederland dus, van hoe doe je het systeem van bekendmaken? Want we waren heel erg bezig vooraf, het moet geen talentenjacht lijken. Het is al spannend genoeg voor mensen dat ze op het podium staan.
Precies.
Het moet niet zo lijken dat, waarom word jij als eerste bekendgemaakt? Is dat omdat de panelleden zeggen, nou, je deed het toch niet zo goed, laat me weten wie je familielid is. Dus uiteindelijk hebben we dat bij het publiek in de studio neergelegd. Die mogen stemmen. En naar wie zijn jullie, en de vraag is, hebben we lang over nagedacht, wat is de formulering, naar wie zijn jullie het meest nieuwsgierig?
Ja, en klopt het ook echt? Want jij hebt dan in één keer heb jij dat papiertje uit je zak.
Ja,
dat
nee, is wel, in werkelijkheid liggen we dan een kwartiertje stil.
Oh,
dus je hebt zo'n app.
Het is echt in één keer. Ik heb je de uitslag. Ja. Denk ik, nou, daar gaan we heel snel.
Nee, we hebben zo'n app. Heeft hij dan op zijn telefoon. Of via zo'n app op je telefoon. Ja. Zitten ze dan te stemmen, inderdaad. Ja.
En het valt me gewoon op dat al die familieleden gewoon goed zingen. Soms echt bizar goed.
Ja sorry, coaching, ik ben een fanboy. Hè? Ze krijgen coaching.
Ja, maar dan nog. Als Kirsten Jan en ik daar gaan staan, gaan we echt niet zo zingen hoor.
Nee, dat was ook wel
best wel netjes.
Ja, maar daar is ook wel voor gekozen. Hè? Mensen zijn gecast en mensen die echt niet konden zingen, die hebben niet. Want het was niet de bedoeling dat
het
een soort afzijprogramma.
Het is niet de niks factor. Het is niet de niks factor.
Nee. Maar zo wordt er dus ook nu nog naar gekeken van wat kun je nog aanpassen.
Ja. Nou ja, het is leuk om te zien natuurlijk dat je als je formats ontwikkelt, dat het altijd in ontwikkeling blijft.
Ja. Maar hoe had jij dat als ontwikkelaar gedaan? We hebben er dus echt lang over gesproken van hoe doe je dat? Niet alleen waarom wordt iemand bekendgemaakt in DNA Singers, maar ook wanneer? Want je wil niet, we bedachten, we willen niet een heel programma hebben en dan pas in de laatste 10 minuten 10 onthullingen. Je wil die door de aflevering heen strooien.
Ja, dat is leuk. Dat
altijd een reden is om te blijven kijken.
Ja.
En dus, maar ja, hoe doe je dat dan? Uiteindelijk zijn we hierop uitgekomen. Maar...
Ja. Nou ja, ik denk dat ik waarschijnlijk voor dezelfde vorm had gekozen, ook omdat je met commercial breaks zit.
Ja.
Dus je wil ook een soort van cliffhanger hebben.
En dat is bij ons thuis, is het ding. En daar ben ik helemaal eens met mijn vriend. Want die zegt op een gegeven moment, oh ja, die wordt dan 1, die wordt dan 2, die wordt dan 3.
En dat heeft hij altijd goed, of niet?
Ja, echt? Elke aflevering.
Nou ja.
Of hij is gewoon heel slim. Dat kan
ook loterijen?
Hij is bij de, dat is een ding thuis. Hij is lid van de postcode.
Nee, maar jouw vriend, is best wel slim. Want ik had laatst een spellen doorlopen. Office run-through noem je dat. En er was de vriend van Jelle, Jules, was daar kandidaat. En bloody hell, die was goed, zeg.
Ja,
hij heel veel. Ja, hij was een beetje zoals jij met quizjes. Hij wist alles.
Ja, ook zo slim. Ja.
Ja. Dat ik het nooit door had.
Dus shout-out naar Jules. Hij was heel goed.
Ik vind eigenlijk alles leuk. En Jeroen, daar zat ik over na te denken. Jeroen van Koningsbrugge. Dat ik die al zo lang zo grappig vind. Dan zit hij daar weer en dan vind ik hem nog steeds leuk. Bij sommige mensen denk je, nou ken ik het trucje wel.
Ja.
Die vind ik nog steeds heel grappig. Het enige is dan op een gegeven moment in de coming up. Dus wat zie je zo meteen? En dan zie je de reactie van de juryleden. En dan staan ze te juichen. En dan weet je dus, wat zij dus net hebben geraden, dat is goed. Aan dat soort dingen kan je het dan aan zien.
Maar daar moeten we dus eigenlijk strenger op zijn dan.
Ja, en iets strenger heen. Maar het is nog steeds zo'n grappig principe dat je daar iemand ziet staan te zingen. Bizar mooi. En dan denk je, wie is dat, joh? En ja. Nou ja, kom ik weer bij dat voorbeeld met dat neefje van Monique Smit. Dat je echt dacht, jezus, dat hij zo goed kan zingen. En
of die twee broers van...
Van Nick en... Simon. Nick.
Ja, maar dat is dus allemaal Volendam, jongens. Iedereen in Volendam.
Ja, er zaten veel Volendam. Maar dat was wel uit elkaar, hè? Want we hebben het nu over, ik weet niet hoeveel afleveringen.
Ja, dat was wat ik ook het leuke wel vond met Jeroen, is dat Jeroen is een comedian. En Jaap Reesma is het andere panellid. Die is dat niet. En daar werd het... Ik vond dat wel heel goed werk. Ik denk dat als je de twee comedians zit, dan gaan ze zo tegen elkaar opboksen.
Ja,
dus
op,
zeg maar.
Heet het optoepen, ja.
Want ik weet nog dat mijn allereerste opname toen ik bij RTL kwam werken, we hadden het daar straks over landen bij RTL. Het eerste programma dat ik ging presenteren was Holland-België. Dus in Aalsmeer, in zo'n studio met een paar honderd man publiek. En er zat de ene helft zat dan in allemaal Vlaamse kleding. Wat is het? Rood, geel, zwart. Andere helemaal oranje. Een grote kermis. En het was een hele hete zomerdag. En een Nederlandse panel bestond uit Ruben Nicolai, Katja Schuurman en Gerard Joling. En het ging zo, die gingen zo tekeer met z'n drieën. Dat was echt, nou, het was goed dat de desk aan de vloer vast stond, want die gingen helemaal los. En ik stond daarnaast en naast mij stond een Vlaamse co-host die acteur was. En die dacht, ik dacht bij al die hectiek van ik moet een beetje, laat ik dan maar de rust bewaren. Ja. En hij dacht, ik ga er nog eens vol overheen. Dus nou, ik wist niet wat me overkwam. En ik kom erop omdat ik dus bij Jeroen en Jaap je voelt geen competitie. Je voelt, nee. Het zijn niet twee comedians die tegen elkaar op zitten te boksen, zeg maar.
Nee, dat werkt goed.
Ja, nou, ik denk bij comedians, het grootste probleem bij comedians is als ze te vaak op de buis zijn. En dan ga je op een gegeven moment een trucje zien. En ik denk dat Jeroen dat goed heeft gedaan. Op een gegeven moment was hij heel veel op de buis en heel veel programma's. Er was ook een soort lieveling van John een tijd. En ik denk dat hij een goede keuze heeft gemaakt om dat iets terug te stroeven. Waardoor, want het is een enorm groot talent. Maar als je die te vaak ziet, zelfs iemand die heel veel kan, dan op een gegeven moment
heb je het ook wel door.
Ja, dan ga je zijn trucje doorkrijgen. Dat gevoel heb ik althans.
Ja. Ja. Hey, tot slot, dit gesprek gaat van hot naar her. Dat is altijd fijn, hè? Als we met z'n tweeën onvoorbereid de interview aangaan.
We bereiden ons heel goed
heel voor. Goed voor. Ja, ja, ja. Maar nou, we hebben het erover gehad, over de toekomst, wat je nog wilt doen. Wat is het programma waar je dan de komende tijd het meest naar uitkijkt? Is het dan uitkijkt?
Ja, nu is dat, maar dat is omdat ik ermee bezig ben. Voor televisie zijn we nu in de opnames voor Over de Vloer.
Ja.
Dus daar ben ik nu dan het meest mee bezig.
Kan je al verklappen wie je over... Kan je dat al zeggen of mag dat niet?
Volgens mij niet, maar gisteren was ik bij Leonie ter Braak bijvoorbeeld. Maar dat mag ik helemaal niet zeggen.
Bij deze?
Ja. Dus, en dat was echt een leuke draaidag. Zij is net bij RTL gekomen.
Zij is leuk.
Ja,
leuk,
zij is leuk.
Leuk mens.
Ja,
zij
is leuk.
Heel
leuk.
Ja. Echt leuk.
Willen we best wel een keer in de show hebben. Dus ja. Als ze luistert... Nee, ik
zou daar naar Leonie.
Ja, en een goede keuze dat ze is naar RTL is gegaan, denk ik. Ja, vind ik wel.
Ja, daar hadden we het dus gisteren over. Van...
Ik vond er niet goed bij SBS passen. En ik vond het eigenlijk te veel inhoud hebben voor SBS. Dus dat zegt ook iets voor SBS. Ja,
statement.
Onze favoriete zender.
Ja.
Dus ik vind dat een goede keuze. Al is natuurlijk, ja, er zitten gewoon heel veel goede presentatoren bij RTL. Dus het zal ook best lastig zijn voor haar.
Jij zegt nou twee keer heel... Je vindt te veel, hoor ik dan aan jou, of niet?
Nou, nee, niet. Ik vind niet te veel. Maar ik snap wel, als je daar zit als presentator, dat er heel veel mensen een programma moeten hebben. Mm-hmm. Die allemaal talentvol zijn.
Mm-hmm.
En dan zit je vaak... Is het natuurlijk makkelijker als je bij een zender zit waar niet zoveel talent zit. Dus ik kan me best voorstellen dat zij gewoon... Ja, ik bedoel, Peter zit daar met een aantal andere mensen en die denkt, nou, wie zullen we...
Nu?
Dit programma nou maar eens geven. Want ze kunnen kiezen uit zeker een man of 10, denk ik, die echt wel heel goed kunnen presenteren.
Mm-hmm. Ja, klopt. Ja.
Dus dat is, ik kan me voorstellen dat als presentator best spannend is.
Ja.
Maar goed.
En tegelijkertijd, want het is zeker zo, en tegelijkertijd is het ook, voelt RTL als het hoofdpodium. RTL 4 dan.
Is het ook?
Daar wil je dan ook als presentator, als je maar een beetje profileringsdrang en eerzucht hebt, wil je daar dus acteren en succes vieren.
Ja, nou ja, goed. Tina zegt dat natuurlijk vaak. RTL is by far het best scorende zender. Misschien niet in totale, maar wel in qua marktaandeel, in het interessante deel. NPO 1 is natuurlijk ook leuk als je daar zit.
Ja.
En zeker met een enorme knaller.
Dat vonden mijn ouders fijner toen ik bij NPO 1 zat.
Waarom? Ja? Waarom was dat?
Dat zijn echt de NPO-kijkers.
Oh, die vonden dat meer status hebben dan? Of
nee,
zo?
Voor henzelf. Het knopje 1 op hun telefoon is het meest versleten van allemaal. Dat zijn echt van die verstokte NPO 1-kijkers. Die, het plus- en min-knoppetje dat je zo kan zappen, dat kwam bij hen tot een paar jaar geleden, tot ik bij RTL werkte, niet voor.
Nou, dat was ook toen ik voor RTL Nieuws ging werken. Zei mijn vader, oh, jammer, lukt het niet bij NOS?
Echt waar?
Ja, die keken alleen maar NOS. En mijn opa en oma, dus de ouders van mijn moeder, keken altijd 7:30. En dat vond ik ook veel leuk. Ik vond dat de NOS vond ik echt bejaardenhuistempo, zeg maar.
Ja,
Mijn vader zei altijd, oh, wat jammer. En kan je dan niet naar de NOS? En toen ging ik bij RTL Z werken en dan zit een overstap naar de NOS in. En uiteindelijk is hij het gaan kijken. En ook BNR gaan luisteren. En die is helemaal bij Radio 1 weggegaan.
Grote teleurstelling. Ben je
nee, ja, hij luistert nu elke dag luistert hij ook naar BNR. Dus ja. Dat is wel goed gekomen. Maar ik herken dat wel van thuis.
Ja. En mijn ouders ook BNR kunnen ze denk ik echt niet vinden. Nee?
Nee.
Nee. Ik weet nog wel, mijn oma ze leeft niet meer. Ik ben ooit begonnen bij Nova, de actualiteitenrubriek. En had je toen nog, had je dan, volgens mij begon het om 10:30 tot 11:00. En had je om 11:00 kwam dan Ferry Mingelen, kennen we hem nog.
Ja.
Die ging dan Den Haag Vandaag doen tot 11:50. En toen, Those Were The Days, was er ook nog een aftiteling. Waar dan de namen op stonden van mensen die een verslag hadden gemaakt. En toen was ik redacteur. En dan had ik dus meegewerkt aan een verslag van weet ik wie. En dan stond er dus, mijn naam kwam dan in beeld gedurende een seconde. Mijn oma had echt slaapgebrek in die jaar dat ik daar werkte.
Ja,
toen
die bleef zat.
Ja, die tot zat... ik het door had. En haar maar ging bellen van, oma, je kan echt naar bed nu. Ik kom niet in beeld. Oh. Ook voor de zekerheid, jongen. Ik blijf toch zitten.
Ja. Je hebt twee dochters. Schattig. En wat zou je het leuk vinden als die in de media gaan en voor tv gaan werken? Wat je vaak ziet natuurlijk, toch? Hè? Kinderen
die... Nepo-babies, hè?
Ja, dus Nepo-babies.
Ja. Nee, ik denk het niet om eerlijk te zijn.
Nee, dat je het niet erg vindt of dat je het niet zo leuk vindt?
Ik zou het helemaal niet aanraden.
Nee, waarom?
Nee. Nee.
Vervelende wereld?
Nee, ik vind als het lukt, is het een leuke wereld. Maar als het lukt om programma's te mogen presenteren, et cetera. Maar het is gewoon heel moeilijk om tussen te komen. Dus het is vooral ook een...
Als je vader presentator is.
Ja, dat ik die kruiwagen voor zijn
broer. Ja, dat bedoel ik.
Ja. Ja, ik had nul kruiwagens. Dus ik weet niet hoe ik dat dan voor hen moet regelen. Nee, ik weet niet. Volgens mij zijn er manieren om je leven te leiden. Nee, maar televisie is ook... Ze worden 6. Ik zit aan het denken, ik kan me niet voorstellen hoe het medialandschap erover... Wat is het, 15, 20 jaar
ja,
uitziet.
Ja, dat is spannend. Nou ja, goed, er zal altijd wel nog media zijn en streamers.
Streamers, ja.
Ja, dus er moeten altijd programma's gemaakt worden. En dames voor de camera, we zullen er ook moeten komen.
Ja, dus nou ja. Ja dus
ze
moeten het vooral zelf weten.
Ja,
ze
dat snap
nu,
ik. Maar hou er rekening mee, hè, ja, Hart. Ja, ja.
Oh, je gaat over 15 jaar programma's maken. Ja. Voor de Roy Akkers.
Roy Akkers tweeling.
Ik weet gewoon dat heel veel kinderen van televisiemakers vaak ook in het vak terechtkomen.
Ja. Ja, net zoals heel veel kinderen van advocaat.
Ja, ja, dat is ook niet zo raar natuurlijk. Nee. Als je er veel mee geconfronteerd wordt.
Is dat lastig om daarmee te werken?
Met kinderen van?
Ja.
Nou ja, de ervaring die ik heb... Ik heb heel lang geleden wel met Johnny de Mol gewerkt. En dat vond ik echt een harde werker. Hè, volgens mij wel eens eerder over gehad. Die was echt niet... ik hoef niks te doen, want ik kom een paar miljard mijn kant op. En papa die regelt wel. Nee, die buffelde echt hoor. Die was echt aan het knallen. Dus. Mm-hmm. En
de dochter van Joop van den Ende heb je meegewerkt?
De dochter van Joop van den Ende vond ik heel capabel, Iris. En heel correct. Hele goede producenten. En dus de ervaring die ik heb met kinderen van over het algemeen... vind ik die wel kunnen aanpakken.
Ja, ze drillen. Dan moeten ze gewoon die kant op.
Ja, je moet ze keihard drillen.
Ze zijn nu al in de war als ze dan... Want iedereen die op televisie komt, die ken ik natuurlijk. Gaan ze vanuit. Dus dat is heel grappig.
Maar ik begreep ook dat ze eigenlijk gewoon... Ze worden rockster. Want laat ze luisteren naar de Ramones.
Ja, klopt. Ja, ja.
Dat vind ik wel heel vet. Dus ja. Dat worden gewoon hele rockchicks.
Ja, laat het hopen. Alhoewel, als ik... en Goldband is ook wel een favoriet.
Oh ja, dat is leuk.
Dan
ja.
Blijft die fucking ambulance. Dat is wel heel leuk om vlak mee te zingen.
En dat nummer met Maan is ook een mooi nummer.
Stiekem.
Ja,
stiekem,
ja. Ja, ja, dus daar zijn ze wel...
Alleen dan de coke even wegstoppen. Verder wordt het dan leuk.
Hebben ze dat gezien, dat hij aan het snuiven was? Of,
Nee, hebben ze niet gezien.
Oh, nee. Dat is, ja.
Nee, hebben ze niet gezien. Dus, ik keek videoclipjes met ze toen ik niet mocht praten. Want ik dacht, ik moet een manier vinden om met ze te communiceren. Steek dan op die manier allemaal grappige muziekclipjes kijken. Er kwamen inderdaad ook de Ramones voorbij en van alles bekeken.
Ja. Ja, leuk. Nou, goeie groet om ze lekker oude rock te laten horen.
Ja.
Helemaal goed.
Ja, ja.
Zou het hier werken?
Dus Jan, ik vind het leuk met jou natuurlijk. Dat is eigenlijk iemand die ik liever aan tafel wil hebben. Dat is Lisette van Diemen.
Dit moet je ook elke week weer zeggen, vind ik. Hartstikke leuk.
Je bent er weer.
Hallo.
Dankjewel. Vorige week hadden we het over België.
Ja.
Toen had je 2 formats.
Ja, nee, ik hou nu 1. Oh. En we gaan even naar Denemarken met een format dat van oorsprong Engels is. De makers van... We hebben natuurlijk jarenlang hier gekeken naar de Soundmix Show. Ik denk misschien dat er een heleboel mensen zijn die denken dat dat gewoon een Nederlands format is.
Henny Huisman denkt het vooral.
Ja, oké.
En dat hij het zelf heeft bedacht. Dat roept hij nog steids al 30 jaar. Maar wij weten beter.
Nou, daar gaan we weer. Nee. Dit is van oorsprong een Engels programma Stars in Your Eyes. En van die makers komt een nieuw format. Dat heet Starstruck. En dat is vorig jaar in februari al gelanceerd op ITV. En een tweede serie schijnbaar in de maak. Ook weer voor ITV. Ik had het idee dat het ook al verkocht was. In ieder geval geopteerd of genoemd dat het zou komen in België. Maar het gaat in ieder geval door op DR. De oudste zender in Denemarken. En in Starstruck gaan we kijken naar 4 teams van 3 mensen. Die allemaal getransformeerd worden in hun eigen idool. Dus we krijgen 3 keer Elton John tegen 3 keer... Whitney Houston, noem ze maar op, Amy Winehouse. Dus we kijken naar 4 teams van 3 mensen die allemaal hun eigen versie van hun idool gaan wegzetten. En in eerste instantie gaan ze als teams tegen elkaar strijden. Dus we krijgen de Eltons tegen de Amy's. Dan krijgen we 3 verschillende Eltons tegen 3 verschillende Amy's die wel hetzelfde nummer zingen. Ja, dan gaat er een jury 2 teams laten gaan. En van de overgebleven 2 teams gaat er uiteindelijk 1 winnaar strijden tegen een andere winnaar. En dan komt er toch een geldprijs uit. En voor mij is dit niet eens echt een talentformat. Dit is gewoon een heel mooi nostalgisch format. Waarin de liefde voor het zingen. Hè, er zijn natuurlijk mensen die gewoon heel graag ook willen zingen. Maar zij willen ook in de huid kruipen van hun idool. En verkleedpartijtje komt erbij kijken. En uiteindelijk, ik keek naar de trailer destijds. Binnen 15 seconden zit je erin. Het is gewoon heel fijn. Vrijdag, zaterdagavond entertainment voor het hele gezin. Dus dat is Starstruck. En ik denk dat... zijn er nog genoeg slots voor dit soort voor dit genre? Hè?
Voordat je daar antwoord op geeft, Kirsten, ik ben benieuwd wie jouw idool is. Als wie zou jij verkleed willen optreden in Starstruck?
Nou, ik was vroeger fan van Elvis toen hij klein was.
Ja, goed.
Maar nu, ja, god, ik ben een hele grote fan van D'Angelo. Maar dat wordt lastig om mij als D'Angelo. Ja. Maar het zou kunnen. Maar dan wordt het een soort blackface. Dat mag helemaal niet meer. Als ik dan als
en jij die zetten?
Zwart persoon wordt gesminkt. Dat kan echt niet, geloof ik nu.
Ik heb natuurlijk korte donkere haar inmiddels. Ik had ooit wel lang haar, maar ik zou denken... Ik ben naar Abbey Voyage geweest in Londen recent en ik ga voor Agnetha. Ik wil lang blond haar.
Leuk.
Ik wil jaren 70 laarzen aan en ik wil de dancing queen wel zijn.
Ik durf die van mij nou niet meer te zeggen.
Nou, zeg het maar.
Michael Jackson.
Nou ja, dan hoef je in ieder geval niet meer zwart te smieten.
Nee, dat hoeft niet meer.
Dan moet je wel iets aan je neus doen.
Hey, we hebben er toch gelijk over gepraat. Dus dan zit er wel wat leuks in het format, merk ik al gelijk.
Ja, kijk, het lastige bij dit format voor Nederland is dat Tribute of the Bands natuurlijk het een beetje heeft weggemaaid. Hè, het gras voor de voeten.
Het heeft vernacheld.
Vernacheld. Iedereen was heel enthousiast over Tribute of the Bands. Ik vond het niet zo sterk. Het enige wat het werkte volgens mij was dat die Elvis dus heel goed was.
Ja.
En plotseling vond iedereen het fantastisch. Maar dat ging gewoon om de deelnemer die goed was. Het gekke is bij Tribute of the Bands... is dat de mensen die steeds winnen... is helemaal geen band, maar is gewoon 1 persoon. Elvis is ook nooit een band geweest natuurlijk. Maar goed, dus dat krijg je. Je krijgt het probleem dat SBS dit nooit gaat doen... omdat ze natuurlijk zichzelf niet gaan cannibaliseren.
RTL heeft al heel veel zangdingen.
Heel veel zangdingen.
Toch vind ik het wel een leuk idee...
Het is zeker, en ik heb een stukje van die Engels. Volgens mij in Engeland is het toch gemaakt, of niet?
Mm-hmm,
ik heb
iets gezien. Ja, zeker, vorig jaar.
En daar was het een groot succes, volgens mij.
Ja, zeker.
En dat was ook goed geproduceerd en leuke kandidaten. Dus ik snap wel, ik vind het persoonlijk een veel leuker idee dan Tribute of the Bands, als ik heel eerlijk ben.
Alleen, misschien is dat mijn manco. Ik denk nu de hele tijd, op dit moment is het te veel. Maar we zouden natuurlijk ook naar het volgende tv-seizoen kunnen kijken. Of later dit jaar, dan zou je het misschien wel kunnen programmeren.
Ja, deze is vrij tijdsloos, toch?
Toch?
Dus laat het eerst in een aantal andere Europese landen weer een succes worden. En dan kan het altijd hier terugkomen weer.
Nou, dat zeker. Persoonlijk denk ik niet dat RTL dit gaat doen. Want ik weet dat RTL nooit iets gaat kopiëren... wat op SBS loopt. Dat is toch een beetje boven hun of onder hun stand, denk ik. Zo gevoelsmatig. Ja. Misschien NPO. Maar de vraag is, gaat NPO nog dit soort grote amusementsprogramma's... waar eigenlijk weinig maatschappelijke relevantie in zit... Want Elton John nadoen is niet heel erg maatschappelijk belangrijk, lijkt me. Dus ik vraag me af of er voor Nederland ruimte is. Maar ik snap dit soort formats altijd. Kijk, het leuke is natuurlijk dat wij Art Rooijakkers hebben nu. En die heeft natuurlijk een zangprogramma. Daar hebben we het ook al over gehad.
Ja.
Dus ja, het speelt ontzettend. Maar er wordt wel gezegd, zijn er niet veel te veel zangprogramma's. Ja, dus, ja.
Voor mij, weet je, ik noemde hem omdat... Ik vond hem destijds, toen een jaar geleden gelanceerd werd, al superleuk. Om te zien, als je naar de trailer kijkt, inderdaad, je zit er heel snel in. Je wordt heel snel enthousiast. En toch duurt het best lang, de internationale uitrollen hiervan. En dat gaat soms zo met grote formats.
Ja, het is een beetje een luxe probleem dit keer. Dit format is leuk, het zou hier werken. We moeten alleen nog even vinden wie het gaat uitzenden.
Ja, maar goed, timing is heel belangrijk bij de verkoop van formats. En een format kan, als het een goed idee is, zo een paar jaar later. Singletown heeft 5 jaar lang geduurd voordat het op de buis kwam. Dus het kan altijd nog.
Ja, we houden vol, toch?
We houden gewoon
vol. Ja. Hou jij ook vol met leuke ideeën, Lisette van Diepen.
Dankjewel.
Tot volgende week. Hey, daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit niet echt chronologische gebeuren. Art Rooijakkers, mooi dat je hier was.
Ja, graag gedaan. Ik vond het leuk om er te zijn. Ik hoop dat het iets toevoegde. Ik hoorde de Dan Blazers en Mark Dix van deze wereld. Ik hing aan hun lippen. Ik ben natuurlijk geen content man, zeg maar. Ik ben alleen maar uitvoerder.
Als je hier al 3 vrouwen op de redactie hebt die je thee komen brengen, dan heb je vast ook wel heel veel die naar je luisteren.
Ik moet zo wel door die Venhaag naar buiten. Er staan allemaal mensen op de stoep te
zwaaien. Ze staan al voor de deur hier, ja. Ik zie het, ja.
Hey, Kirsten van Nieuwhuizen, jij ook bedankt dat je er was natuurlijk. Volgende week zijn we er weer. En dan iets leuks, want we gaan een vraag van de luisteraar beantwoorden. Ja. Het gaat over jouw vak.
Ja, volgende week inderdaad. We hadden een luisteraar die ook in het vak zit, Arnoud. Die maakt promo's en die vroeg inderdaad, kan je eens een keer uitleggen hoe dat nou gaat? Hoe een format echt ontwikkeld wordt. En dat, gek genoeg, mijn vader vroeg dat ook een keer aan mij. Ga dat nou eens uitleggen.
Die heeft nooit met jou over je werk gehad.
Nee, die weet het wel een beetje, maar die zegt, die vindt het nog steeds leuk hoe iets begint. En voor mij is het redelijk, ik doe niet anders, maar we gaan er de aflevering over proberen te maken. En ik heb nog een leuke tip voor het einde. Dus ik probeer de laatste tijd iets meer richting de NPO te gaan, omdat we veel op de streamers zitten. En de tip die ik nu eigenlijk heb, en wij houden allebei van crime. Dus de tip die ik nu heb, die loopt bij NPO 2 en ook op NPO Plus. En dat is de Pompmoord. Heb je daar al wat van gezien?
Ja.
Crime-serie. Ik vind het heel leuk dat steeds meer in Nederland ook crime-documentaires worden gemaakt. We hebben eerder gehad over Bureau Dupin, de nieuwjaarsmoord op Videoland. En het is best wel lastig om documentaires te maken over crime. Het kost veel tijd en ook veel geld. En je moet heel diep gaan als redacteur. Het is echt moeilijk. Maar ik vind hem echt goed gemaakt en spannend. En wat ik ook wel goed vind is over justitiële dwalingen. Ik heb een paar podcasts, kan je daar ook over horen. Over Deventer moordzaak en de Butlermoord. Mm-hmm. Zo zijn er een paar hele mooie. En dat zie je ook wel bij de Pompmoord. Dat je toch wel denkt van, Jezus, het zal je maar gebeuren, weet je wel. Dat je daar op het verkeerde moment ergens zit. En vervolgens gewoon een moord aan je broek krijgt. Dus ik vind het echt wel een aanrader. Ik hoop dat ook, daar roep ik het nu hier ook. Ook al heeft geen enkele zin wat ik roep volgens mij. Maar ik vind nog steeds wel leuk om gewoon dat gebeurt. En dat we steeds meer van dit soort documentaires krijgen. Dus daarom wil ik hem ook een beetje noemen. En hoop mensen naar gaan kijken. Dus de Pompmoord.
Bij deze. Misschien kan je dat een keer voor SBS-programma's gaan doen. Dan gaan ze daar naar kijken.
Ja, nou ja, de wonderen zijn de wereld door niet uit, Jelle, wie weet. Ja.
Christian Nieuwhuizen, dankjewel en tot volgende week.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.